Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
De wereld die verandert snel en dus is het belangrijk dat bedrijven zich aanpassen aan het nieuwe tijdsbeeld. Vooruitdenken, risico durven nemen en vernieuwen. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk en hoe doe je dat precies?
Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Ik ga het komende uur in gesprek met Pelle Slichting van Leap 24 en Arno van Gelderop van Orange Charging, beide professionals in laadoplossingen voor voertuigen, en Ron van den Broek van IT-professional KNNS. En we beginnen met de stelling: innoveren kan niet zonder risico's. Falen is een noodzakelijk onderdeel van het proces. Pelle, jij bent aanwezig via verbinding. Hoe sta jij hier tegenover?
Ja, dat is natuurlijk absoluut waar. Als je nooit faalt, dan heb je niet genoeg geprobeerd.
Dat is af en toe wel lastig, lijkt me. Want dat is natuurlijk niet wat je wil.
Nee, maar je wil gewoon vooruitkomen. En ik denk dat dat gewoon niet zonder af en toe een keer je hoofd stoten kan. Je kan natuurlijk wel slim je hoofd stoten of een beetje dom je hoofd stoten. Maar je moet zeker nieuwe dingen blijven proberen.
En hoe zoek je dan die balans wat een beetje slim of toch helaas achteraf dan dom je hoofd stoten was?
Nou, kijk, je kan je bij best wel veel dingen voorstellen. Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? En mensen zijn heel erg bang voor veranderingen. Maar bij de meeste dingen kunnen er niet zo heel veel gek dingen misgaan. Dus er is vooral heel veel koud watervrees wat vaak innovatie in de weg zit. En het willen conformeren aan wat andere mensen doen. En in plaats van dat je gewoon gaat kijken gewoon met een open blik van goh, wat kunnen we doen en wat kan er nou echt gebeuren? En meestal valt het ermee.
Arno, jij zit hier in de studio. Hoe sta jij tegenover de stelling?
Ja, ook absoluut eens natuurlijk. Dingen gaan met vallen en opstaan. Je kunt niet voorkomen dat er dingen misgaan. Maar vooral daarvan leren en doorgaan. Stilstand is sowieso geen optie. Dus je moet blijven innoveren.
Eigenlijk is dat het grootste risico.
Ja, stilstand is zeker het grootste risico als je niet voorop mee wil lopen.
Ron, jij bent ook aanwezig. Welkom.
Dankjewel.
Nou ben ik nog toch benieuwd of jij het net zo eens bent met de andere gasten.
Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Sterker nog, ik denk dat je als bedrijf rekening moet houden met scenario's dat het misgaat. Hè? Dus dat het af en toe eens tegen kan zitten. De vraag is van welk plan heb je liggen om daarmee om te gaan en weer door te gaan. Want nogmaals, ik sluit me bij beide heren aan. Stilstand is überhaupt geen optie.
Hoe is KNNS bezig met innoveren?
We zijn natuurlijk IT-dienstverlener. Dus ik denk dat wij sowieso mee voorop lopen in alles wat met innovatie te maken heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hè, voor het Nederlandse MKB. Als ik dan puur kijk naar onze klanten. Dus wij proberen continu mee voorop te lopen in de laatste technologie die onze klanten helpt. Morgen hun business beter of slimmer of sneller te doen dan dat ze dat vandaag deden.
Ja, dat moet wel. Want de veranderingen volgen elkaar natuurlijk allemaal rap op.
Ja, enorm. Enorm. En het is voor de Nederlandse MKB er ook niet bij te houden. Moet ook niet de bedoeling zijn. Zij hebben hun core business. En hebben daar partijen voor nodig zoals dat wij dat zijn. Maar dan mogen ze wel verwachten dat wij mee voorop lopen.
Als je nou naar de afgelopen jaren kijkt, wat is dan voor jullie een van de belangrijkste innovaties geweest?
Ik zou willen zeggen de versazingsslag die plaatsvindt. We zijn het allemaal gewoon normale klanten in het dagelijks leven al gewend. Hè? Dus de hele subscription economie met Netflix, met Spotify. We hadden het er net eigenlijk tijdens het voorgesprek al even over. En die transitie zie je ook, die is ook helemaal gaande in het bedrijfsleven. Hè? Dus dat betekent steeds meer diensten worden als SaaS-model beschikbaar gemaakt. Dus dat betekent, ik neem het gewoon per maand af. Ik hoef niks meer fysieks te installeren. Dus die hele cloud transitie die daarmee gemoeid is geweest en nog steeds volop gaande is. Ja, dat is voor ons op dit moment nog steeds de grootste verandering eigenlijk die gaande is. Ja.
Arno, ik denk, want we hebben het dan even over IT. Daar gaat het natuurlijk allemaal razendsnel. Maar als het over laadoplossingen gaat, dan is het misschien niet minder snel. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je helemaal goed inderdaad. Ook daar gaan de ontwikkelingen razendsnel. Er wordt steeds meer gevraagd qua laadvermogens en dergelijke. Je ziet nieuwe voertuigen op de markt komen die hogere vermogens aankunnen en willen. Je ziet de transportsector opkomen. Daar is stilstand, kost heel veel geld. Dus ook daarin gaan de ontwikkelingen heel erg snel bij de laadinfra.
Wat zijn dan de grootste uitdagingen daarbij?
Ja, helaas de netcongestie. Er wordt natuurlijk heel veel over gesproken in de media. Om stroom op de juiste plek beschikbaar te krijgen.
Dat stroomnetwerk is eigenlijk overvol.
Absoluut. En daar dan creatief mee omgaan en toch inderdaad de oplossingen zoeken in plaats van alleen maar de problemen zien. Dat zijn onze grootste uitdagingen dagelijks.
En als jij naar de afgelopen tijd kijkt, wat is voor jullie een belangrijke innovatie geweest?
Ik denk toch wel de innovaties inderdaad in de voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur. Hoe de vermogens omhoog gaan. Je ziet nu voor de transportsector komt een nieuwe laadstandaard, MCS. Geeft weer zo'n boost aan het hele mogelijkheden om met de laadinfra om te gaan.
Pelle, ik denk wat jullie doen, dat ligt natuurlijk heel erg dicht bij elkaar. Is het een herkenbaar verhaal wat Arno vertelt?
Oh, zeker. De netcongestie is een groot thema. In de logistiek komen voertuigen ook op de markt. Vaak hebben die nog niet, zijn die net iets in een iedere eerdere fase van ontwikkeling, waardoor bijvoorbeeld de softwareprotocollen nog niet perfect op elkaar zijn aangesloten. Maar ik moet zeggen, innovatie en hier is ook heel vaak, is ook vaak gezond verstand. Dus wij hebben bij ons bedrijf gezorgd voor op onze snellaadstations voor bredere en diepere vakken waar de voertuigen op kunnen staan. Zodat grote voertuigen ook passen. En bij veel van onze collega's past dat gewoon niet. Dus soms zijn het ook hele kleine dingen die niet zo technologisch van aard zijn, maar meer gewoon de fysieke inrichting raken of een ander sociaal element hebben.
Hoe zorg je dat je dan weet wat er nodig is? Je gaat denk ik zelf ook veel op pad.
Denk aan een grote bestelbus. Die kan niet laden bij de laadstation van een bekende fastfoodketen. Die kennen we allemaal wel. De hele kleine parkeervakjes, dat past gewoon niet. We kennen zelfs zo'n verhaal. Een van mijn collega's heeft dat echt gezien. Dat een meneer die met zo'n bus stond te laden, die ging even zijn ogen dicht doen. En die werd parkeerden er twee voertuigen naast hem, waardoor hij niet meer uit zijn voertuig kon. Dus die moest zijn raampje naar beneden draaien, zijn laadpas en iemand anders geven en dan vragen of hij de sessie kon beëindigen.
Dat is wel onhandig. Ja.
Nou ja, dat zie je één keer. Ja, wij hebben gezegd, dan maken wij een parkeervak in de plaats van 2,40 meter, 3 meter of 3,30 meter. Ja, dan is het probleem ook opgelost.
Maar dan is het dus wel belangrijk dat je veel contact houdt, ook met de mensen voor wie je het doet, hè?
Daar gaat het om.
Ja.
Dat is exact de kern.
Ja. Want hoe hou je die voeling met je klanten?
Nou ja, de kern is dat je op je locaties moet zijn. Dat lukt natuurlijk niet de hele dag, maar wel regelmatig. En gewoon praten met die mensen, wat houdt ze bezig? En ook proberen dingen eenvoudig te maken, want onze onvolwassen industrie, die is er een meester in om dingen heel moeilijk te maken. Maar heel veel dingen die zijn niet zo moeilijk. Dus ik denk dat het ook een stukje sociale innovatie is, dat je juist probeert de dingen eenvoudig te maken en transparant, zodat het allemaal wat minder spannend wordt. En dat die markt een beetje naar een normale markt kan gaan, in plaats van de cowboymarkt die het nu een beetje is.
Arno, denk je dat ook? Is het vaak te ingewikkeld?
Soms wel, ja, inderdaad. Het advies blijft het allerbelangrijkste uiteindelijk om je klant goed te kunnen bedienen. De cowboypraktijk, die zijn er inderdaad. Wil je verkoop of wil je je klant adviseren? En ik denk dat dat ook altijd heel erg belangrijk is om te luisteren van wat is nou exact benodigd. En dan kom je soms ook achter bij bedrijven waar wij dan ook laat infrastructuur aan leveren, dat die misschien wel een heel ander profiel hebben dan wat je van tevoren denkt. En dat daar best oplossingen mogelijk zijn, ook met de huidige netcongestie, zonder dat je hele moeilijke dingen hoeft te gaan doen. Dus inderdaad terug naar de basis kijken, wat wil de klant nou? Wat staat de beste technologische oplossing bij om toch iets neer te zetten waar hij wat mee kan.
Ron, hoe houdt een IT-professional als KNNS voeling met de klant?
Heel actief in gesprek blijven met de klant. Eigenlijk hetzelfde als wat Arno en Pelle aangeven. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hè, want het is uiteindelijk de klant die voor jou de invulling doet. Of dat de oplossing passend is, ja of nee. Dus ja, ontzettend intensief in gesprek blijven met de klant.
Want ik denk dat het net zo goed voor IT geldt. Dat het ook vaak best wel ingewikkeld is. Of lijkt misschien.
Ik denk dat die waarheid een beetje in het midden ligt. Ik denk dat het vaak onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. Maar sommige vraagstukken zijn best wel complex. Hè? Dus als je kijkt naar beslissingen die elk bedrijf eigenlijk zou moeten nemen. Daar zit altijd een IT-afweging in. Dus als je er op die manier naar kijkt, is elk bedrijf een IT-bedrijf geworden.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ja, kijk, als jij... Ja, wat zou ik een voorbeeld noemen? Stel, je gaat je allerbelangrijkste applicatie voor als je in de laadpalen business zit, zo noem ik het maar even. Is die versaas beschikbaar of niet? En jij moet een herinvestering doen in bijvoorbeeld die fysieke IT-infrastructuur die je nog op locatie hebt staan. Ga je dat doen, ja of nee? Wat is de horizon van je applicatieleverancier? Ja, dan is het natuurlijk ontzettend wezenlijk dat je daar een partner voor hebt die je daarin kan begeleiden. En dat kan alleen maar door heel intensief met die klant in gesprek te zijn en snappen waar de business van die klant over gaat.
We praten er zo over verder.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.
Het snellaadnetwerk is belangrijker dan ooit en de vraag die blijft stijgen. Zeker aangezien 29 Nederlandse steden vanaf volgend jaar stapsgewijs zero-emissiezones invoeren. Pelle, wat betekent dat voor Leap 24?
Dat is exact de reden waar ons bedrijf is opgericht eigenlijk. We wisten dat dit eraan zat te komen. En met onze focus op het bedienen van de stadslogistiek hebben wij locaties aangelegd om juist die steden te bedienen.
En hoe leef je dan toe naar zo'n grotere vraag?
Ja, alle stapjes nemen die daarvoor nodig zijn. Dus locaties verwerven, zorgen dat je ze bouwt, dat ze open zijn. Goed luisteren naar de early adapters die al elektrificeren. En hoe het echt gaat zijn volgend jaar, ja, dat gaan we met z'n allen ervaren. Maar wij hebben daar nog wel heel veel zin in.
Want hoe is de situatie nu? Wat is de status?
Nou, wat we zien is dat de zero-emissiezones die gaan er gewoon komen. Er is wel de discussie over de afgelopen tijd geweest daarover. Maar grosso modo gaan de zones er komen met een paar vertragingen en een paar extra vrijstellingen. Dat gaat over minder dan 6 maanden. 5 maanden en 5 dagen is het zover. Dan beginnen we aan het einde van diesel. En dat is natuurlijk wel fantastisch.
Inmiddels heeft Leap 24 24 locaties in Nederland. De eerste locatie in Duitsland is geopend. En daar blijft het volgens mij niet bij.
Nee, dat klopt. We hebben ook een locatie in het Verenigd Koninkrijk geopend. En we zullen er nog meer openen. Zowel in Nederland en in Engeland met name op de korte termijn. En allemaal gericht op die milieuzones. Dus ja, wij gaan doorgroeien naar... Ja, een veelvoud hiervan.
Je wil natuurlijk dat de mensen die bij je langskomen, dat die ook terugkomen. Waar moet een goede laadplek aan voldoen?
Ja, daar hadden we het net al even over bij het stukje innovatie. Veel van de dingen die wij doen, die hebben met sociale innovatie te maken. Dus wat je ziet op onze locaties is dat de plekken zijn groot genoeg. Ze zijn breed en ze zijn diep. Dus dat is gek genoeg al onderscheidend. Wat je ook ziet... is dat we zorgen voor wat additionele voorzieningen. Dus we hebben af en toe een automaat waar je een flesje water of een colaatje uit kan halen. We hebben picknickbankjes, we hebben groenvoorzieningen, waardoor de verblijfskwaliteit hoger is. Camera's, zodat de veiligheid in orde is. En we voegen ook andere dingen toe, zoals pakketmuren en bandenspanningapparaten en stofzuigers. Zodat we echt groeien naar een volwassen bestemming. En wij zien ook dat onze klanten in een zeer grote mate terugkerende gebruikers zijn. Dus dat wordt blijkbaar gewaardeerd.
Wat vind je zelf nou belangrijk aan zo'n plek? Hoe ziet het eruit als jij je auto laat opladen?
Nou, de kern is dat het... wat je ziet eigenlijk dat heel veel mensen denken dat hij er al heel lang staat. En als ze dat gevoel hebben, dan hebben wij ons werk goed gedaan. Want dan heeft het blijkbaar het idee van God daar eens over nagedacht. Zonder dat mensen daar heel bewust mee bezig zijn. Want wij willen eigenlijk dat onze gebruikers daar niet zoveel over na hoeven te denken. Maar dat de spullen het gewoon intuïtief goed doen. En dus dat zijn de laders. Maar ook dat het logisch is welke voorzieningen er zijn. Dat het schoon is. Dat het allemaal dat soort dingen. De hygiënefactoren moeten allemaal op orde zijn.
Maar ik bedoel, hoe doe je dat zelf? Je gaat je auto op laten laden. En ga je dan zelf lekker even op een picknickbankje zitten. Om te genieten van al het groen om je heen? Of ga jij in de weer met de stofzuiger? Of misschien heel iets anders? Hoe ziet dat er nou uit?
De realiteit is dat mensen doen allerlei verschillende dingen tijdens het laden. Sommige mensen gaan bellen. Sommige mensen gaan Netflix kijken. Andere mensen gaan weer even slapen. Dat gebeurt ook regelmatig. Maar wij zien ook heel veel gedrag wat we zelf nog niet van tevoren hadden bedacht eigenlijk. En dat is bijvoorbeeld dat mensen gaan even een blokje omlopen. Mensen gaan hardlopen. We zien ook wel grappig. Onze locaties worden ook gebruikt door personenvoertuigen. Dus we zien op sommige locaties dat dan zien we twee auto's naar onze locatie rijden. Dan zijn mensen blijkbaar een familiebezoek. En dan wordt de auto daar neergezet en dan reizen ze met één auto weer terug. Dus vroeger gingen de mannen vaak dan samen Chinees halen. En die brengen ze even de auto naar de snellader. En die halen ze een uurtje later weer op. Dus het is eigenlijk heel grappig. En we leren nog iedere dag van het gebruik van hoe mensen onze locaties gebruiken. Ik kan het zo gek niet bedenken, want het gebeurt wel.
Ga je zelf dan ook langs op deze plekken om... Nou ja, om het mee te maken, maar ook om te kijken van, joh, hoe gaat het op deze plek? Wat gaat er goed? Wat kan er beter?
Ja, absoluut. Wij gaan eigenlijk niet alleen ik, maar eigenlijk iedereen in ons bedrijf is regelmatig van administratie tot en met verkoop, tot en met onderhoud, is regelmatig op onze locaties. En dan praten wij er altijd een praatje met de mensen die komen. Van, goh, wat vind je nou prettig? Wat kan er beter? Wat bevalt je juist? En op die manier proberen we natuurlijk te leren over wat mensen prettig vinden. En de dingen die we leren, die gaan we proberen in de toekomst allemaal toe te passen natuurlijk, zoveel mogelijk.
En we hadden het er al even over, maar welke rol speelt netcongestie?
Ja, netcongestie is natuurlijk lastig en het speelt op meerdere manieren een rol. Bij de uitrol van nieuwe locaties, netcongestie is niet alsof je nergens een Nederlandse stroom kunt krijgen. Maar je moet je wel heel goed realiseren wat je aan het doen bent. We hebben een aantal projecten geopend. Daar wisten wij dat we wel stroom gingen krijgen, maar dat het wat langer duurde. En zijn we geopend met een grote batterij. Waardoor we wel open konden met een kleine netaansluiting, die je eigenlijk altijd wel krijgt. Dus dat is een methode om mee om te gaan. Maar wat ook een invloed van netcongestie is dat een bedrijf een bepaalde netaansluiting heeft. En dat die in een niet verzwaard kan worden, waardoor zij bijvoorbeeld... 4 van de 5 voertuigen of 4 van de 5 verladingen wel op eigen terrein kan doen. Maar net die vijfde niet. En daarvoor zijn openbare voorzieningen nodig. En dan komen ze dus bij ons op bezoek. Dus het zijn eigenlijk twee manieren hoe dat in onze operatie een rol speelt. Dat zien we. Dat zien we feitelijk.
Arno, ik denk veel dingen is bij Orange Charging vergelijkbaar. De dingen die Pelle nu vertelt, is dat een herkenbaar verhaal?
Ja, absoluut. Naast dat wij ook exploitatie doen van laadpunten, hebben wij daarnaast ook nog een tak waarbij we inderdaad laders verkopen aan partijen, zoals bijvoorbeeld een Leap24 zou kunnen en andere partijen. En ja, die netcongestie en dergelijke, dat zijn wel de zaken waar je mee moet dealen en waarmee je mee moet omgaan. En naar de mogelijkheden zoeken, wat we net ook zeiden. En daar kan de inzet van batterijen kan daar inderdaad prima oplossing zijn. Maar soms blijkt ook dat er gewoon minder vermogen nodig is om te laden. En dan speel je daar weer op in, inderdaad.
Want hoe leeft dat bij jullie, die stap naar die zero-emissie zones?
Ja, uiteraard zijn we daar ook mee bezig. Wij hebben een netwerk van een paar duizend laadpunten in Nederland. Wij richten ons niet zozeer specifiek op laadhubs, maar met name wel ook op openbaar laden en bij bedrijven op eigen terrein. En daar richten wij onze exploitatie op in. En dan zie je inderdaad ook dat wij soms de mazzel hebben dat een bedrijf zelf al een relatief grote aansluiting heeft, waarbij we met technische oplossingen er ook gebruik van kunnen maken dan. En in andere gevallen, dan komen wij ook onderaan de wachtlijst staan voor een nieuwe aansluiting. Of wat Pelle al zei, je start een locatie inderdaad met een batterij. In de hoop dat je daar inderdaad binnen een aantal jaren kunt verzwaren vanuit het net. En de batterij weer ergens anders kunt gaan inzetten.
Want jullie bieden een totaaloplossing. Daar vertel je natuurlijk al wat over. Maar voor sommige mensen is dat misschien meteen hapklaar. Voor anderen begint het een beetje te duizelen. Hoe zit dat precies? Waar moet ik dan aan denken?
Ja, wat wij bieden is inderdaad een concept waarbij bedrijven of overheden, zorginstellingen, markt waarin wij zitten is de sport, de recreatie. Waarbij wij inderdaad voor die bedrijven de laadpalen plaatsen. Hoeft het bedrijf zelf niet in te investeren. Wij regelen de hele exploitatie. En het bedrijf of de instelling voldoet wel aan zijn eisen om te voorzien in parkeervakken met laadinfrastructuur. Maar hoeven daar dus zelf niet in te investeren. Wij verzorgen het totaalconcept van tot met onderhoud en service. Dus eigenlijk heeft niemand een omkijken naar. Dat regelen wij allemaal voor ze. Dus het totaal ontzorgingspakket eigenlijk.
Ja, en dat gaat echt van ziekenhuizen tot vakantieparken.
Ja, wij mogen Centerparks tot onze grootste klant rekenen. Alle Centerparksparken in Nederland, België en Duitsland. De laders die daar staan, hebben wij daar neergezet. Wij doen de exploitatie daarvan. Centerparks heeft daar geen omkijken naar. En Brussels Airport, daar leveren wij de laadpalen aan. Maar ook de nationale politie, daar mogen we inderdaad nu 1200 laadpunten aan gaan leveren. Dus ja, zo aan dat soort instellingen. Als inderdaad een hotel die vraagt om 2 parkeerplekken met een lader, die kunnen wij ook bedienen.
Dat is wel leuk, want dat is van alles wat. En wat je nu noemt, dat zijn natuurlijk mega klanten.
Ja, absoluut. En dat maakt het ook heel erg leuk en divers. En het zorgt ook inderdaad voor dat je inderdaad weer bij andere klanten aan tafel kunt komen. Mond-tot-mond reclame is natuurlijk heel erg belangrijk, ook in onze branche. Je hoort vaak weer inderdaad dat ondernemers in een lokaal in de groep zitten. Waarbij ook inderdaad dat weer wordt gedeeld. Dus nee, dat is heel erg leuk om te doen en te zien.
Want ik kan me voorstellen dat als je, ik zeg maar wat, we zitten nu in Hilversum. Je gaat 2 laadpalen aanleggen bij een hotel hier in de buurt. Dat heel anders is dan dat je aan de slag gaat voor de politie of voor alle parken van Centerparks.
Ja en nee. Uiteindelijk is de vraag natuurlijk van de eindklant hetzelfde. Die wil inderdaad ontzorgd worden in zijn laadinfrastructuur. Het liefst plaatsen wij overal natuurlijk tientallen palen. Maar dat is niet altijd de beste oplossing. Dus inderdaad, die 2 die vragen en krijgen net zoveel aandacht als die tientallen die ergens staan.
Ja.
Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
We hebben een flinke verduurzamingsslag, moet ik zeggen, te slaan. Arno, waar zit dan voor jullie de grootste uitdaging?
Ja, de grootste uitdaging is natuurlijk een van de dingen. Zorg dat je de markt goed kent en je aansluit bij de vraag op de markt. Dat is 1. En daar met de juiste producten op inspelen om uiteindelijk je klant natuurlijk van het beste advies te kunnen voorzien.
En die markt die verandert ook steeds?
Ja, absoluut. Wat je ziet inderdaad, we denken allemaal als we het over laden hebben als eerste waarschijnlijk aan personenauto's. Maar wat ook heel erg in de opkomst is, zijn de e-trucks, de elektrische vrachtwagens. En dan denk je weer als eerste aan transportsector over het algemeen. Maar dan blijkt bijvoorbeeld de aannemerij, blijkt daarin voorop te lopen. En dat komt omdat heel veel bouwprojecten stil liggen vanwege stikstofrestricties. En door de inzet van elektrisch bouwmateriaal kunnen die projecten toch op gang komen. Dus je ziet dat aannemers flink investeren in elektrisch bouwmateriaal van vrachtwagens, maar ook tot kranen. En dat zijn de markten waar je dan op probeert in te spelen, inderdaad, om daar je producten aan te kunnen leveren en ook je productlijn op aan te passen.
Hoe moeilijk is dat?
Wat is moeilijk? Eigenlijk is het voor een, of nou over een bouwmachine gaat, of over een vrachtwagen of een personenauto. De vraag blijft altijd hetzelfde eigenlijk. En de productrange die is er. Maar dan met name inderdaad kijken van wat is het beste product voor deze situatie.
Nou is Orange Charging van oorsprong een familiebedrijf. In hoeverre is dat nog merkbaar bij jullie?
Ja,
je kijkt er heel guitig bij.
Ja, dat is absoluut waar. Het is een hele leuke, inspirerende omgeving. Orange Charging is onderdeel van de Sacco Groep. En dat is een bedrijf wat al meer dan 106 jaar, sinds 1906 bestaat. En altijd een familiebedrijf is geweest. En dat zit eigenlijk in het DNA van alle deelnemingen. Dus ook al bestaat Orange Charging nog maar sinds 2020. Wij zijn onderdeel van die Nou, meer dan 100 jaar historie. En dat merk je terug inderdaad in het bedrijf. Hoe er met de mensen wordt omgegaan. Hoe er, de ondernemingsgeest van de huidige directie. Dat is echt heel mooi om te zien.
Want hoe wordt er dan met de mensen omgegaan? Ja, ik heb dan meteen een gemoedelijker gevoel, maar...
Ja, we zijn ook nog van oorsprong een Brabantse bedrijf. Dat ben ik zelf niet, maar nou, de Brabantse...
Elke vrijdag worstenbroodjes.
Nou, bijna wel, bij wijze van spreken. Gelukkig niet elke vrijdag. Maar er zijn wel dingen waar je aan moet denken, inderdaad. Dat het wordt goed voor de mensen gezorgd. Er is een hele gemoedelijke sfeer op kantoor ook. De samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen is ook... heel leuk. Het zijn allemaal aparte bedrijven op zich. Maar we horen allemaal tot die grote paraplu.
En, iedereen wordt erbij getrokken.
Ja, en we versterken elkaar waar we kunnen. En iedereen die helpt daar ook bij.
Ron, KNNS is een IT-professional. In hoeverre ben jij nou belangrijk voor mensen zoals Arno en Pelle?
Heel belangrijk, denk ik. De open deur is natuurlijk, als er geen werkende IT-infrastructuur is, dan werken de bedrijven van Arno en Pelle ook direct niet meer. Of het nou gaat over facturatie of over planning. Alles draait op een IT-infrastructuur. Maar wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is, wat we straks ook al even aangaven, is dat ook de toekomstplannen en de beslissingen die bedrijven nemen, hebben allemaal een IT-component. Hè? Pelle gaf straks aan dat ze de komende jaren een veelvoud willen gaan groeien ten opzichte van hoe ze nu zijn. Ja, hoe zorg je ervoor dat je hele IT-voorziening schaalbaar is en mee kan groeien? Maar ook wanneer het tegenvalt, hè, dat die krimpmogelijkheid daar is. En ik denk dat ontzettend belangrijk is.
Welke rol speel je dan?
Je faciliteert je klant om met de snelheid te groeien die zij voor ogen hebben. Hè, en wat de markt aan kan en wat zij willen. En daar is waar het voor ons ook over zou moeten gaan. Hè. Het gaat om de business van die klant. Zij willen bezig zijn met waar zij goed in zijn. En alle randvoorwaarden, hoe belangrijk ook. IT is heel erg belangrijk. Maar daar moeten ze gewoon op een partner als ons kunnen vertrouwen. Wat cruciaal is.
Dat cruciaal is. Dat is denk ik laatst ook wel gebleken met die enorme software storing. Waardoor ook vluchten uitvielen en er van alles niet meer kon. Maar er zijn natuurlijk ook kleine dingen waar we misschien ook als gewone burger mee geconfronteerd worden. WhatsApp-fraude, phishing, noem het maar op. Ja. Op het moment dat je als bedrijf groeit, dan groeit denk ik ook dat risico op dat soort dingen.
Nou, ik denk dat het risico groeit van de potentiële schade. Zeg maar de aanleiding wat er mis zou kunnen gaan. Ja, dat verandert niet zozeer. Hè. Er heerst nog heel veel naïviteit vooral bij de wat kleinere MKB'er en de kleinere ondernemer. Van, nou, het waait mijn deur wel voorbij. Nou, in de eerste plaats is dat überhaupt niet hoe een cybercrimineel naar een organisatie kijkt. Ze proberen maar gewoon wat bij wijze van spreken. En ze zien wel waar ze binnen kunnen komen. En eenmaal binnen zien ze van, oké, waar zijn we binnen? Maar wat er vorige week bijvoorbeeld gebeurde met CrowdStrike, dat was gewoon een foutieve update van die organisatie. Dus het gaat niet eens zozeer over, hè, wordt er misschien wel ingebroken of word ik slachtoffer? Het kan ook op andere manieren misgaan. Hè? Dus het gaat daarbij veel meer om een digitale weerbaarheid dan dat je het eigenlijk alleen maar zou moeten hebben over cybersecurity.
Eigenlijk is dat dus een samenspel waarbij jij zegt, mensen zijn... eigenlijk te naïef. Ze denken, het overkomt mij niet.
Nou, dat. En ik denk dat het ook te maken heeft met een gebrek aan bewustzijn van wat gaat mijn potentiële schade zijn. Dus wat nou als mijn mensen 's morgens op kantoor komen en zij kunnen inderdaad hun computer niet opstarten. Ze kunnen hun werk niet doen. En dat duurt een dag. Ja, wat is je schade? Hè? En als je daarover nadenkt en dat beseft en je kunt daar met een partner zeg maar van meet af aan rekening houden. Hè? Dus bij de hele inrichting en het opzetten van je infrastructuur. Dan kun je een heleboel schade beperken. Want het gaat niet eens zozeer meer over het volledig voorkomen. Hè? Dus je moet er eigenlijk vanuit gaan dat het een keer misgaat. Ja, wat heb je er dan aan gedaan om de schade zo beperkt mogelijk te houden?
Als mensen een beetje naïef zijn op dit gebied, kan ik me dus voorstellen dat ze eigenlijk te weinig kennis hebben.
Ja.
Wat moeten zij weten? Wat kan je ze meegeven daarover?
Nou, dan kom ik toch terug op wat ik net aangaf. Het is, ben je ontzettend bewust van het feit dat je kwetsbaar bent aan die kant. En wat de impact voor je is. Hè? Dus wat gebeurt er als je operationeel stilstaat als bedrijf? Hoe lang kun je dat aan als organisatie financieel gezien? Maar hoe lang pikken je klanten het ook bij wijze van spreken? Dus wat je vooral moet doen is daarover nadenken. Hè. Dus wat gaat de impact zijn als ik niet door kan met mijn business? En daar je maatregelen op treffen. En dan mag je van een partner als een kennis of een andere IT-partner verwachten. Ja, dat zij de juiste maatregelen treffen richting cyberdreigingen. Maar ook updates die misgaan aan de hand van het voorbeeld van vorige week.
Heb je concrete voorbeelden van bedrijven waarbij zoiets misgaat? Of dat nou een storing is of hackers die op de computer zijn ingebroken, waarvan jij zegt, nou, dit gebeurde er en dit was het gevolg.
Ja, nou, ik denk, heel sprekend is natuurlijk het nieuwsbericht van vorige week, waarbij de operaties uitgesteld werden, vluchten werden geannuleerd, echt de hele wereld leek stil te staan. Maar voor een gemiddelde MKB'er heb je ook hele andere dreigingen. Dus dat er bijvoorbeeld aan de hand van een phishing mail een betaling wordt uitgevoerd door de financieel directeur. Of door de controller, omdat de financiële directeur hem zogenaamd een mailtje heeft gestuurd. En die betaling van, nou zeg pak een beetje, 100.000 euro, noem maar even een bedrag. Ja, die wordt gedaan en het is verdwenen. Dus dat zijn hele praktische voorbeelden van risico's die er zijn.
En dan komen jullie in het spel. Je helpt, je begeleidt denk ik. Hoe zorg je er nou voor dat dit soort dingen niet gebeurt?
Het is niet zo dat van, oh, het gaat mis. Dan moeten we een bedrijf als kennis bellen of een cybersecurity specialist. Maar wij zijn natuurlijk wel een veel bredere IT-dienstverlener. Het gaat erom dat je met een klant aan de voorkant heel goed nadenkt over wat de risico's van de klant zijn. Hè? Dus wat zijn je allerbelangrijkste bedrijfsprocessen? Je zogenaamde kroonjuwelen als bedrijf. En dat je dus met de inrichting van de omgeving rekening houdt met het feit dus dat ze binnen kunnen komen. Thuis doen we het denk ik wel. We hebben allemaal sloten op de deuren, sloten op de ramen, camera's voor het huis hangen. Maar toch doen we heel vaak onze meest waardevolle spullen nog in een kluis. Ja, dat doe je omdat je rekening houdt met het scenario. Als er iemand binnenkomt, dan heb ik in ieder geval die spulletjes nog veilig. En daar gaat het bij je IT-voorzieningen ook om. Het gaat er niet om dat je aan de voorkant met een goed antivirusproduct denkt van nou zal het wel goed wezen. En als het dan misgaat, ja, dan bel ik mijn IT-partner wel. Het begint echt helemaal vooraan. En hoe houd je dat continu veilig? Dus het is veel meer een kwestie van het gehele plaatje dan in actie komen wanneer het misgaat.
Dus als een bedrijf, als Leap24 of Orange Charging jullie inhuurt en dan aan het begin, ja, hoe ga je dan te werk? Waar begin je mee? En hoe hou je dat bij?
Ons uitgangspunt zijn altijd de bedrijfsprocessen van de klant. Daar begint het bij. En je IT-voorzieningen, je IT-infrastructuur en je applicaties, dat is allemaal faciliterend voor de klant om de bedrijfsdoelstellingen te halen met de bedrijfsprocessen die ze daarvoor hebben draaien. Dus dat is voor ons altijd het uitgangspunt. En vanaf daar pellen wij het af. Nou oké, maar welke IT-behoefte is er dan? En wij zien security daarvan, dus de beveiliging daarvan of het weerbaar houden van de klant niet als een speciaal onderdeel. Het zit verweven in elke keuze die we maken. Dus dat betekent de standaard die we uitrollen voor onze klant. Ja, daar zit gewoon van A tot en met Z security helemaal heen door verweven. Afgestemd op de behoeftes en de bedrijfsdoelstellingen van de klant.
Betekent dat ook dat voor elk bedrijf waar je voor aan de slag gaat, de risico's gewoon anders zijn?
Zeker.
Of de valkuilen waar je in kan trappen?
Ja, kijk, als je een bedrijf hebt die in de zorg actief is en dus met patiëntendossiers te maken hebt, dan heb je natuurlijk met een heel ander risicoprofiel te maken dan wanneer jij gewoon een normale MKB'er bent en waarbij het risico vooral misschien wel financieel gedreven is. Hè? Mijn bedrijf staat stil, ik kan niet door, ik heb omzetderving. Of er wordt een schadevergoeding gevraagd eigenlijk door een hacker bij wijze van spreken. Dus ja, je hebt met hele verschillende risicoprofielen te maken. Ja.
En ook dat blijft natuurlijk continu in ontwikkeling. Criminelen die veranderen hun tactiek steeds. Ja. Want het moet natuurlijk wel blijven lonen. Ik denk, dat weet ik niet hoor. Dat gok ik nu gewoon dat misschien die WhatsApp-fraude, om maar wat te noemen, misschien nu weer wat afneemt. Want we hebben er zo vaak op Facebook om kunnen lachen dat weer verandert. Ja, dat is iets waar je dan ook met je klanten over in gesprek moet blijven. Om bewust te blijven, hè?
Continu. En wat we ook heel duidelijk zien is dat de hele wereld van cybercriminaliteit wordt steeds professioneler, wordt steeds grootschaliger. Hè? Dus de georganiseerde misdaad Dus 9 van de 10 keer de organisatie die achter een cybercriminele organisatie zit. En het wordt steeds inventiever. Dus naarmate de beveiliging beter wordt en naarmate onze bewustzijn stijgt, worden de criminelen natuurlijk steeds inventiever. En we moeten met z'n allen niet de illusie hebben dat we ooit op een niveau van 100% veiligheid komen. Dus daarom zeggen we ook, je moet veel meer uitgaan van een stukje digitale weerbaarheid. Hè, van welk plan heb ik liggen als er een keer iets gebeurt en hoe beperk ik dan de schade? In plaats van dat je de schijnillusie wekt dat je aan de voorkant alles af kan vangen. Want dat is gewoon niet zo.
Merk je dat mensen langzamerhand ook zich daar wel wat bewuster van worden? Dat ja, het steeds echter wordt. Je kan gebeld worden door een bank en het zelfs in je scherm zien staan. Ja. Dus ik denk soms wel eens, je moet beter uitkijken. Want ja. Je wordt zo gefopt. Hebben mensen dat besef wel?
Ja, steeds meer. En je hebt natuurlijk nog steeds hele kwetsbare groepen. En zeker als het gaat om als je consument bent, hè, de wat oudere consument. En dan zie je vaak toch wel die bankfraude die je ziet. Maar we worden daar wel met z'n allen steeds bewuster van. Maar nogmaals, ook daarin zie je steeds meer inventieve acties.
Ja, want ondernemers en bedrijven zullen denk ik niet onder die kwetsbare groepen vallen.
Zeker wel.
Ja?
Ja.
Nee, ik denk meteen aan ouderen.
Kijk, er zit natuurlijk een wezenlijk verschil tussen de consumentenmarkt en het MKB, even zo gezegd. Maar nogmaals, ik denk dat heel veel MKB'ers nog naïef zijn in de zin van dat ze een potentieel doelwit zijn. Maar nogmaals, het is niet alleen maar een aanval die je stil kan laten leggen. Er kan ook iets menselijks misgaan. En daarover nadenken. Wij hebben als bedrijf vorig jaar bij al onze klanten multifactor authenticatie afgedwongen. Dus op 2 manieren authenticeren. Dat is zo'n basale maatregel waarmee je eigenlijk een heleboel ellende al voorkomt. En toch waren er een heleboel klanten van ons die dachten, ja, maar dan heb ik die medewerker daar en die vindt het vervelend dat hij dan 2 keer moet authenticeren. Dus er wordt dan nog heel erg geredeneerd vanuit de organisatorische beperking, die heel beperkt is. Maar dat is wel waar we nog heel veel tegenaan lopen. En dat is gewoon een kwestie van bewustzijn.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Ron, je hebt ons al heel veel verteld over wat er allemaal speelt in de IT-wereld op dit moment. Wat zijn nou op dit moment de grootste cybercrime trends waar we voor moeten oppassen?
Ik wil mezelf niet presenteren als cybercrime specialist. Dus ik kijk er vanuit een wat breder perspectief naar. Maar wat ik straks al aangaf, je ziet gewoon een enorme professionalisering van de cybercriminaliteit. Het is gewoon de georganiseerde misdaad die erachter zit. En de aanvallen stijgen nog steeds maand op maand exponentieel. En de aanvallen slagen ook steeds vaker. En er is een enorme diversiteit in soorten aanvallen en wat dan de impact is. Dus als je mij vraagt, is dat misschien wel de meest alarmerende trend die er gaande is. Is dat het gewoon steeds professioneler en grootschaliger wordt. En dat we niet moeten denken dat het per definitie aan onze deuren voorbij waait.
KNNS houdt zich daar natuurlijk elke dag mee bezig. Wat zijn nou de grootste ambities voor de komende tijd?
Tweeledig. We zijn als kennis onderdeel van de Your Cloud familie geworden met ingang van dit jaar. En daarin hebben we een gezamenlijke ambitie om binnen 5 jaar de grootste en de beste MSP'er van Europa te worden. Een MSP, Managed Service Provider, is wat we met z'n allen zijn. En als kennis doen we al jarenlang iets volgens een bepaalde filosofie. En die is er niet, maar we streven naar die eerste Michelinster voor IT-bedrijven. En een Michelinster eenmaal gehaald, omdat je kwaliteit daarbij past, dan is het elk jaar weer een nieuwe uitdaging om die te behouden. Hè? Want dat is vaak nog wel de grotere uitdaging. Dus we streven daar gewoon continu naar een hogere kwaliteit van onze dienstverlening, een hogere standaard, veiliger, betere continuïteit voor onze klanten.
Hoe gaan jullie dat doen?
Met sinaasaligheid en vol overgave door blijven gaan op de manier waarop we dat nu doen. Dus heel goed naar die klant luisteren. Heel vaak bij de klant zijn. En heel alert zijn op wat er in het IT-landschap gebeurt. Om daar onze klanten bij te helpen en te ondersteunen. Ja.
Pelle, wat zijn de ambities van Leap24?
Onze belangrijkste ambitie is om ons netwerk in Nederland en in de UK verder uit te bouwen. Zodat we de zero-emissiezones heel goed kunnen gaan bedienen. En daarnaast datzelfde doen in de Ultra Low Emission Zone in Londen. En daar gaan we de komende zeg maar, 2 jaar volop inzetten. Ja, en dat betekent dat we ja, hopelijk naar een echt, zoals gezegd, een veelvoud, 4, 5, 6-voudiging van ons laten stationnetwerk gaan groeien.
Heb je dan bepaalde doelen staan, bijvoorbeeld van dit moeten we aan het eind van dit jaar hebben gedaan en dat moet over 1,5 jaar klaar zijn?
Nou, we werken niet met, we willen dingen wat snel doen, dus we werken niet met jaren, maar met kwartalen intern. Dus we hebben kwartaaldoelen en daar werken we naartoe. Op die manier krijgen we de vaart erin. Maar dat klopt, we zeggen intern altijd, hoe eet je een walvis? Nou, in stukjes hakken. En dan stapje voor stapje kom je er wel. En zo doen wij dat met ons kwartaaldoel ook. Dus ieder kwartaal moeten we weer een grote sprong maken. Een grote leap, om het zo maar te zeggen. Naar de toekomst die we voor ogen hebben.
Dan op korte termijn, wat zijn de doelen voor dit kwartaal?
We hebben onze eerste locatie in de UK open. Maar we gaan ook de eerste locaties in Londen openen. En we gaan nog een aantal locaties openen in het noorden van het land. In de regio Groningen. Om de zone daar te bedienen.
Kijk, dat klinkt mooi. Nou jij Arno, je voelt hem aankomen. Hè? Hij komt ook jouw kant op. Wat zijn de ambities van Orange Charging?
Ja, die zijn eigenlijk tweeledig. Eén is inderdaad de verdere uitbouw ook van ons exploitatienetwerk. Met name ook niet alleen op personenauto's gericht, maar we zijn ook bezig met de ontwikkeling van een aantal truclaadlocaties. Specifiek voor de echte trucks. En daarvan zullen we dit jaar de eerste locatie openen in Roosendaal. En daarnaast inderdaad is het ook die eindklant blijven bedienen. Dus die ondernemers adviseren over wat zijn nou de beste oplossingen voor hun specifieke vraagstuk.
Het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Maar waar staat Orange Charging over, nou pak een beet, 5 jaar?
Over 5 jaar, ja. Nou, we hebben een doelstelling inderdaad om in 2026 6000 laadpunten in Nederland te hebben. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar daar zijn we lekker naar op gang. En daarnaast hopen we inderdaad dat met de merken die wij vertegenwoordigen als distributeur, dat we daar de complete markt mee kunnen bedienen. En dat we inderdaad op zoveel mogelijk punten in Nederland de laders tegen zullen komen die wij geleverd hebben.
Mooie plannen. Ik wens jullie er allemaal heel veel succes bij. Dank voor jullie komst naar de studio. Pelle Slichting van Leap24, Arno van Gelderop van Orange Charging en Ron van den Broek van KNNS. Nou, wil je dit gesprek nou nog eens rustig terugluisteren? Dat kan natuurlijk in jouw favoriete podcast-app.
Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.